is Radio Oras, de Molukse stem in Amsterdam en omstreken. Wij zijn iedere zondagavond te beluisteren tussen 8 en 9 uur. Op de kabel 103.3, in de ether 106.8.
Ja, salamat malam. Welkom bij Radio Oras met het programma Markiza, het programma over passie en drijfveren. Vanavond hebben wij bij ons aan tafel een gast die op zoek is naar een verhaal in woord en in beeld. Zo maakt en presenteert hij samen met zijn vrouw het radioprogramma Your People Back on Track op het kanaal Mokum Radio en publiceerde hij zijn fotoboek met de gelijknamige titel. Vanavond radiocollega Peter Habibou. Welkom, Peter.
Ja, fijn om hier te zijn.
Ja, heb jij ook nog naar voetbal gekeken? Naar de finale?
Ja, ik ben wel teleurgesteld, moet ik zeggen.
Ja.
Het leek erop dat we zouden winnen, maar... Nee,
jammer. Dat. Maar goed, we hebben wel de beste keepster van het toernooi.
Zeker.
Gelukkig. Dus een applausje voor Sari van Veenendaal. Absoluut, absoluut. Jij komt wat vertellen over jouw programma. En ik weet dat je ook muziektracks hebt geëdit voor deze uitzending. De laatste uitzending alweer voor Markiza dit uitzendseizoen. Naar welke track gaan we als eerste luisteren?
Ja, de eerste track gaat over de economische ontwikkelingen van ons land. En dat opent met Zwiebertje. Dat is een serie uit de jaren 70.
Ja, dat kan me nog
wel
herinneren.
En gecombineerd met een toespraak van Mark Rutte. Nederlanders zijn heel spaarzaam en in de EU zijn we ook een voorbeeldig volkje dat in moeilijke tijden juist heel veel spaart. En die clip gaat daar een beetje over.
Oké, laten we luisteren.
Oh. Ja, ik kom eraan.
Jongen, ik schrik me een ongeluk. Het was een wekker. Hij zou wel nog hartstikke doek en nou dat er nu op staan. Wel, nee, het zal wel een vergissing wezen. Toch even kijken, blaadjes. Wat hoor ik nu? Ook wakker van de wekker. Ja, 6 uur. Dit ding maakt een lawaai. Zelfs de haan van de buurman wordt er wakker van. Nou, dan gaan we maar onder de lampet kan.
Jij zegt 387 gulden, zeg. 387 gulden.
Ja, en dat je van die gierig hebt, 62,5 gulden.
Onze eerste opdracht is om de crisis te bestrijden. Om het huishoudboekje weer op orde te brengen als basis voor groei, voor toekomstige welvaart. En tegelijkertijd de maatregelen te nemen die gericht zijn op duurzame economische groei voor de langere termijn. En ik kan niet anders zeggen dan dat iedereen dat ook zal voelen. Ik besef dat. We gaan de lasten daarvan zo evenwichtig mogelijk verdelen. Alleen samen als land staan we sterk. Daarom ook zijn we in gesprek met de hele samenleving. We knokken voor draagvlak.
Ja, Peter, dat geeft een heel mooi beeld weer van de Nederlander.
Ja, zo zag ik het echt. Elke week heb ik, vooral op zaterdag, heb ik zo'n soort opening. Bijvoorbeeld 1966 was het jaar van het vaccineren dat het begon.
Mm-hmm.
En dit was wat later, denk ik. Maar het ging echt over die economische crisis. Over de manier waarop wij daarmee omgaan. Die landen die gaan tekeer worden depressief of gaan juist de andere modus in. En Nederlanders zijn over het algemeen heel spaarzaam en zuinig. Dus... En behoudend. Dus dat geeft die economie toch wel een bepaalde boost. En dan hebben we een politiek leider, de Rutte, die dan ons zou moeten bezielen. En ja, het gaat niet helemaal als het moet. Zijn het niet helemaal met hem. Maar het is wel een goed politicus, maar zijn het niet helemaal eens met zijn denkbeelden. Maar het is wel een goed leider, denk ik. Toch iemand die weet aan te sturen. In democratie hoef je het niet eens te zijn met elkaar, maar...
Nee. Hey, je maakt het radioprogramma... IBOT Radio, oftewel Your People Back on Track. Een hele intrigerende naam. Kun je ons uitleggen waar het programma over gaat?
Ja, het programma is... We hebben twee draaidagen. We hebben zaterdag en zondagen. Zaterdag 4 uren, zondag 3 uren. Zaterdag van 4 tot 8, zondag van 5 tot 8. En dat zondag hebben we het meestal hebben een soort religieus programma... met de gospel, hele leuke, mooie muziek. Ook dingen uit het schrift. Woorden die we, of het woord dat we lezen. En daar kwam die gedachte, Your People Back on Track. Het is een beetje een religieuze gedachte. Maar
kun je dat eens uitleggen dan?
Omdat het ook door te evangeliseren, zeg maar. Dat doen we niet op de gebruikelijke manier eigenlijk, hoor. We zijn niet heel dwangmatig. Maar dan breng je God, dan breng je de mensen terug bij de oorsprong.
Bij God.
Ja, in het
geval. En your people is dus...
Het zijn zijn mensen.
Zijn mensen. Ja,
wij zijn van hem. Ja,
oké.
Dat is een beetje een gedachte. Mm-hmm. Maar dat werkt ook heel goed in het programma van zaterdag. Dat we bepaalde episodes, bepaalde tijdperken terughalen. De muziek, de nieuwsbeelden, de geluiden, de spelletjes, de tunes. Dat we echt een jaar of een aantal jaren belichten. En dan is het ook weer Your People Back on Track. Maar dan is het een soort beeld van mensen die zichzelf weer vinden in een bepaalde tijd. En herinneringen opdoen. En dan gaat het helemaal in de breedte. Iedereen was op een andere leeftijd in een bepaald jaar. Maakte op een andere manier hetzelfde mee.
Mm-hmm.
En ja, zo'n programma is heel fijn om te maken ook.
En hoe lang doe je dit al? Je doet het samen met Emmanuel, je vrouw. Ja.
Mm-hmm. In het begin waren we meer... zoals we zondagse programma's maakten, ook op zaterdagen. En op een gegeven moment kwam ik op het idee om die zaterdagen anders in te richten. Zo is het eigenlijk begonnen. En vandaar dat die zaterdagen een heel ander karakter hebben. Maar het past wel in elkaar. Het eerste idee was ook dat we zaterdag... want we interviewen mensen die op hun manier een bepaalde tijd beleven. En de problemen die we tegenkomen gedurende die zaterdag interviews... die behandelen we dan zondag weer vanuit het evangelie. Dat is ook een manier om problemen te bekijken en ze op te lossen. Ook te komen met oplossingen.
Mm-hmm.
Dat is eigenlijk. Dus die twee dagen zijn aan elkaar gekoppeld. Maar niet elke week lukt het om ze in elkaar over te laten gaan. Maar over het algemeen lukt het vrij aardig.
Ja, en kun je dan een voorbeeld noemen wat je dan op de zaterdag behandelt? Problemen waar mensen tegenaan lopen en wat je dan op de zondag... behandeld en dan vanuit het evangelisch oogpunt?
Ja. Nou, we hebben natuurlijk heel veel te maken gehad gedurende een bepaalde periode met mensen die het echt heel moeilijk hadden. En die kwamen vaak uit hele moeilijke gezinssituaties. En dat rolt dan een hele tijd door. En we ontdekten dat als mensen geen sturing hebben of niet een referentiekader hebben, dat dan uiteindelijk de enige manier is om de bron te vinden die voor onze ouders uitgaat, zeg maar, of dieper gaat dan dat. En heel veel problematiek die mensen ervoeren, konden we in dat kader terugplaatsen, zeg maar. Dat je terug gaat naar de bron. Maar ik denk dat jij een specifiekere vraag wil stellen van, hoe zit dat nou? Ik had een... dus ik denk dat het een ingewikkeld verhaal is, maar het ging over een mevrouw die op een gegeven moment drugsverslaafd werd, omdat uiteindelijk de relatie tussen haar vader en met haar vader heel slecht was. En uiteindelijk had ze de stoute schoenen aangetrokken om naar hem toe te gaan op 24-jarige leeftijd. Zo verslaafd als ze was. En dus zei die vader van... hij zei echt letterlijk, donder maar op. En dat heeft zoveel pijn gedaan, maar dan kun je je voorstellen hoe dat is.
Ja.
En er zijn heel veel verhalen in de Bijbel die over datzelfde gaan. Zoals de verloren zoon bijvoorbeeld.
Sorry?
De verloren zoon.
Een verloren zoon.
Dus, ja, dat is ook zoiets van... dat hoe we ook afgewezen worden hier. Zo is het bij God niet. En dat is heel mooi om te weten. En om te ervaren ook. En mensen ervaren het ook als ze echt die stap zetten. Maar wat ik al zei, we zijn niet een omroep of een zender die mensen dwangmatig...
willen evangeliseren.
Nee, van let op, anders geen... Het is wel dat we dat duidelijk naar voren brengen. Het is heel mild en heel zoet eigenlijk.
Mm-hmm. Ja. Maar behalve dat je mensen interviewt tijdens de zaterdagprogrammering, belicht je ook bepaalde periodes. Hè? Jaren 70, ik noem maar even wat. Ja. Want de uitzending van 23 juni ging, geloof ik, over begin jaren 70. Ja. Hoe kies je nou die jaren?
Nou, het ging eigenlijk zo dat ik... begon ergens midden jaren 60. Mm-hmm. En toen ben ik langzaam maar zeker gaan opschuiven.
Ah, zo.
Zo is het eigenlijk begonnen. Mm-hmm. Er zit een soort chronologie in. Maar ik heb wel eens bepaalde periodes die zo leuk zijn. Dat je ze zeg maar aan elkaar koppelt. Ja, dus een aantal jaren aan elkaar koppelt.
Oh, oké. Okay. Het hoeft niet per se over 1971 te zijn.
Nee, niet per se.
Nee, oké.
Maar elk jaar heeft wel zijn karakter eigenlijk. Ja. Kun je zeggen, ja.
Nou, heb ik geluisterd naar die uitzending van 23 juni. En het... Ik vind het echt bijzonder knap. Want ten eerste is het een programma van 4 uur lang.
Ja, 4.
En je haalt... je hebt heel veel muziek uit die periode laten horen. Je hebt berichten van het Polygoonjournaal, denk ik. Maar ook inderdaad tunes. Hoe kom je aan al die... al die tracks.
Met één programma ben ik toch wel soms een dag of 4 bezig. Soms 3, 4. Omdat je gaat de echte archieven in. Je gaat alles uitzoeken. Op internet vind je heel veel. Maar er zijn ook heel veel sites waar allerlei albums in staan. Die in een bepaald jaar gemaakt zijn. En hitparades heb je natuurlijk ook. De tipparade hadden we in Nederland. Mm-hmm. Dus al die gegevens verzamel je. En die ga je dan ordenen. Maar er zit ook heel veel actualiteit in. Dus allerlei rubrieken die je... in een bepaalde tijd zijn opgenomen, die worden ook behandeld. De mensen die waar het om ging, zeg maar, bijvoorbeeld in 1974 overleed Wim Sonneveld. Hij was Duisenberg, de president van Financiën. Mm-hmm. En werd later de directeur van de Nederlandse Bank.
Ja, ja, ja. Hey, we gaan straks verder praten over IBOD Radio. Het volgende nummer waar we nu gaan luisteren is... een nummer van ILO en daar heb je ook weer iets in geëdit.
Het is ook gemixt, ja. Het gaat over de rassenstrijd in de Verenigde Staten. En de opstand daartegen, vrouw.
In whose symbolic shadow we stand today, signed the Emancipation Proclamation. This momentous decree came as a great beacon light of hope to millions of Negro slaves who had been seared in the flames of withering injustice. It came as a joyous daybreak in the long night of their captivity. But 100 years later, the Negro still is not free. 100 years later, the life of the Negro is still sadly crippled by the manacles of segregation and the chains. 100 years later, the Negro lives on a lonely island of poverty. I have a dream that one day, this nation will
ocean's daughter.
De onvergetelijke woorden I Have a Dream van Martin Luther King op de muziek van Electric Light Orchestra. Daar was mijn broertje trouwens vroeger nog fan van. Ik weet niet of je nu luistert. Peter, je vertelde net, hè, het is zo'n programma dat kost best wel veel tijd. Hè, soms 3 tot 4 dagen,
ja,
want je moet echt de archief induiken.
Ja, ja.
Hoe doe je dat in godsnaam? Want je hebt een gezin.
Het is lastig, maar mijn achtergrond is ook, ik ben een socioloog. Ik heb dus zoveel onderzoek gedaan en ik vind het gewoon heel leuk om dat te doen. Uh-huh. Dus ik heb ook bepaalde methodologieën uitgezet en werk volgens bepaalde stramine. En ik ben er vrij geroutineerd in, maar het kost wel tijd. En alles wat ik uitzoek, het wordt ook alleen maar steeds meer natuurlijk. Dus het moeilijkste is dan om uiteindelijk dat weer toe te spitsen op dat programma.
Want op een gegeven moment heb je natuurlijk zoveel materiaal. Ja. En dan zie je door de boom het bos niet meer.
Het punt is, een deel van het geheel moet het geheel weergeven. Dus je maakt uiteindelijk een selectie. En die selectie moet dat hele pakket wat je hebt gevonden, moet het kunnen weergeven. En dat is eigenlijk het moeilijkst. En het lukt vrij aardig, moet ik zeggen. Omdat je op meerdere levels werkt. Je werkt op de muziek, de hits die mensen kennen. Op de nieuwsberichten. Op actualiteiten sowieso. Maar ook over weersberichten, hoe het klimaat eruit zag. Wat voor bijzondere gebeurtenissen er waren. En dan tegen de achtergrond van de series die we hadden, de melodie, de tunes, de reclame die we hadden. En dat brengt je terug in een bepaalde tijd. En wat ik net al zei, iedereen is op een bepaalde leeftijd geweest dan in dat jaar.
Ja,
en
precies.
Heeft het op zijn manier vanuit die levensfase bekeken. En nu gaan we dus terug in de tijd. En dan kijken we allemaal weer op een andere manier terug. Gaan we dingen ontdekken enzovoort. Dus het voegt iets toe aan onze herinneringen, denk ik. Het maakt het. En je komt ook in contact met muziek uit diezelfde tijd die je niet kende. En nu opeens heel erg gaat waarderen.
Oké. Dus en heb jij een favoriete periode?
Nou, ik moet zeggen dat ik het begin van de jaren 70 heel mooi vind qua diversiteit. Dat er heel veel soorten muziek. Veel soorten muziek werd gemaakt. Het waren sterk uiteenlopende stijlen. En het was ook een heel creatieve tijd, omdat mensen echt als groepen, als bands, zoals dat dan heette. Dat was dan een bassist, een gitarist en een toetsenman en zo. Uh-huh. Die samenstelling bepaalde eigenlijk de band. En dat was eigenlijk de eenheid waar het om ging. En van daaruit werden vanuit die units werd alles gecreëerd. En die druk van die platenmaatschappijen, waardoor mensen binnen een jaar tijd bijvoorbeeld een heel album moesten maken. Ja, die gaf een boost aan die creatieve processen. Kleurde het wel, bracht oefende druk uit. Maar tegelijkertijd kun je als artiest best heel goed creëren als je onder druk staat. Heel gek, vreemd genoeg moet ik zeggen.
Mm-hmm. En wie was jouw favoriet dan uit de beginjaren 70?
Goh,
of is het een lastige vraag?
Ja, er zijn heel veel. Ik moet zeggen dat ik in het begin dacht van, daar had ik bepaalde artiesten in de gedachten. En dat waren ook de mikpunten. Maar als je dan alles beluistert en er is er zoveel moois en zoveel goeds gemaakt, dat je eigenlijk een veel bredere kijk krijgt. Dus ik heb niet een hele specifieke voorkeur van muzikanten of artiesten uit die tijd. Heb ik iets misschien? Ja, misschien schiet me straks nog iets te binnen, maar...
Favoriete serie?
Favoriete serie?
Kijk je helemaal geen tv? Zwiebertje?
Nee, Zwiebertje, maar dat was tekenend voor de gebeurtenissen in die tijd. En daarom had ik het ook... Het leuke is wat we straks gaan beluisteren, dat over dat beeld. Hè, dat ter inleiding dan, dat in de jaren 60 kwam de televisie op. In 67, daar is ook een uitzending aan gewijd, kwam de kleuren tv.
Ja.
Het werd helemaal officieel aangekondigd door de minister van Cultuur in de RAI. Er kwam die tv van Philips met die tiptoetjes. Die kwam toen in de handel. En dat moest het product worden.
En welk jaar was dat?
67.
67. De kleurentelevisie?
Kleurentv. En een paar jaar ervoor.
Serieus?
Dus ja, ja.
Oh.
En het was zo dat in het begin werden alle kunstenaars en acteurs, die werden, film hadden we nog niet echt, maar die werden dan voor de tv gebruikt. En op een gegeven moment werd dat helemaal opgekocht door de commerciële mensen, de marktkooplui, hebben eigenlijk medium gekocht. En nu kunnen we het heel goed zien. Als je naar een film kijkt, heb je 40% heb je reclame. Maar toen begon het. Mm-hmm. En het waren vooral de kerken die zich heel sterk verzetten tegen die beweging. En er is ook een uitzending geweest over Veronica, Noordzee, Carolines, al die piraten die dan zich onttrokken aan het regime.
Yeah.
Maar waar het op neerkwam is dat eigenlijk is ons beeld gestolen. Onze fantasie, onze creativiteit is door die media ingekapseld en weggenomen. En dat stukje wat je straks hoort gaat over het beeld. En er zijn er twee acteurs, Mick en Mac. En die een heette Donald Jones.
Oh ja,
en
Donald Jones.
Die speelde een serie
voor
kinderen. En ze zitten thuis en dan komt er een inbreker. En die steelt een beeld uit hun huis. Maar die zegt, ja, jullie slapen. Jullie zijn aan het dromen. Het is helemaal niet waar. Ik zeg, ja, maar we zijn... Hoezo? Ik voel toch dat... Hij zegt, nee, jullie dromen. Hè? En dan gaat hij dan zo vertellen. En onderhand is het een boef. Uh-huh. En dat is eigenlijk met ons medium of met de media gebeurd. Het is commercieel geworden en onze ideeën zijn weggenomen. Dus eerst vanuit het hart en nu vanuit het verstand en economische belangen. Dus dat is eigenlijk de track waar we naar gaan luisteren, dan denk ik.
Oké.
Ik droom.
Hey. Mick, wacht even. Ik droom ook. Ik ga met je mee.
La neige au blanc.
Ze denken echt dat ze dromen de rinkels. Haha, nu wordt het mijn tijd.
Ik droom.
Mick, je hoeft helemaal niet bang te zijn hoor. Het is helemaal niet echt. Dat is een droomhundrum. Die is helemaal onschadelijk.
Oh, ja?
Je kan hem gewoon een klap geven. Dan kan je lachen. Joh, probeer het maar.
Oké. Okay.
Ja. Hop. Met die onzin, fruit, verdromen. Ik droom, 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 ik droom,
recht in de bruin,
ik droom, 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 ik droom,
ik droom,
ik droom,
ik droom, ik droom,
ik droom, ik droom,
ik droom, ik droom,
ik droom, ik droom, ik droom, ik droom, ik droom, ik droom, nu is het ogenblik gekomen, ik plan slecht volledig. Nog slechts enkele seconden ben ik van het beeldje verwijderd. 5, 4, 3, 2, 1. Tijd voor meenemers.
Hups, flups.
Ratsico. Oh, meneer Humdrum. Meneer de droomhumdrum, dat mag niet hoor.
Ja, slap humdrum, je steelt ons beeld, hè?
Ja, jongens, 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 wat zijn jullie toch weer dom? Gebruik toch je verstand. Dit is toch een droom? Ik steel jullie beeldje toch niet echt? Doe nou, zeg.
Jamais je rencontrerai ce bel oiseau. S'il revient de son voyage, je lui dirai que tu l'attendais.
Ja, en je luistert nog steeds naar Radio Oras, de Molukse omroep in Amsterdam en omstreken. Radio Oras is elke zondag tussen 8 en 9 s'avonds te beluisteren op 103.3 kabel en 99.4 en 106.8 ether. En via internet op www.salto.nl. En deze zondagavond met het programma Marquisa, het programma over passie en drijfveren. En vanavond met radiocollega Peter Habibou. Peter, we hebben het voor het muziekstuk van Loiseau. Hebben we het gehad over wat een tijd er eigenlijk allemaal in gaat steken. Ja. De voorbereidingen, het uitzoekwerk. Maar dan ben ik nog steeds eigenlijk benieuwd, hoe doe je dat? Want heb je nog een andere baan ernaast?
Ja, ik ben vooral met fotografie bezig. Dus dat is eigenlijk dat loopt nu tegelijkertijd. Er komt een nieuw project aan, een nieuw boek.
Dus je moet ook de tijd een beetje zien te verdelen.
Ja, dat moet ik verdelen. Ja, en ik heb ook het gezin.
Ja, ook.
En ik werk voor een deel uit huis, dus het is best wel... Want dan ben ik ook babysitter, zeg maar.
En dan komt er nog eentje aan.
Komt er eentje aan, natuurlijk. Waarom ook niet, hè? Maar het is heel gezellig. En ja. Joël is best een... Hij begint nu te lopen, dus het is allemaal...
Joël is je zoon.
Jullie
zoon, ja. Joël,
ja. Mm-hmm. En ik ben redelijk vaak thuis en dan werk ik gewoon achter de computer. En dat doe ik ook op andere plaatsen, maar... Ik probeer zoveel mogelijk met hem dat samen te doen. Mm-hmm. Maar inderdaad, af en toe moet ik echt me terugtrekken om de materialen te verzamelen.
Precies, want zo'n kleintje, dat vraagt denk ik wel aandacht.
Ja, zeker. Ja, en steeds meer.
Ja, drukke, precies. En die kan ook gewoon de deuren open doen. En,
ja, hij probeert van alles en nog wat. Hij doet ontsnappingspogingen. Ik weet niet wat hij allemaal... Hij doet ook steeds computers uit. Dat heeft hij volgens vorige week ontdekt. Ik zag hem aan tafel zitten, zond een laptop aan. En ik zag zijn vinger. Ik denk, nee, gaat hij niet doen. Hij drukt hem zo uit. Maar goed, zo slim hij dus wel.
Ja.
En ik moest er wel om lachen, maar dat is niet de bedoeling. Als vader moet je dan heel streng zijn, maar hij deed het gewoon.
Want die denkt ook, volgende keer doe ik het weer, want papa vindt dat zo leuk.
Ja, dan gaat hij, moedig ik hem nog aan ook. Dat heb ik niet gedaan, maar inderdaad, hij is heel snel, over die ontwikkeling, hij schiet heel snel op nu. En, Dus inderdaad, tijd vinden is een van de belangrijke dingen. Ik werk ook vaak heel laat, soms werk ik in de nachten door. Als ik heel geïnspireerd ben en bijvoorbeeld de muziekontwikkeling in een bepaald jaar volgt, dan kan ik soms tot 4-5 uur 's nachts doorwerken.
Ja, dan vergeet je de tijd.
Ja, vergeet de tijd. Maar dan is het ook echt klaar. Dan is het ook helemaal af. En dan zit ik in een diepe stilte. En,
Wat lijkt me dat heerlijk dat je dat kan.
Ja, het is fijn. Ik vind, ik kan heel geïnspireerd of heel intensief werken. Dus ook met de fotografie zo. Dat ik beeld uitwerk en heel veel de tijd erin kan steken. Mm, en tot mooie resultaten komt.
Hey, en programma Your People Back on Track... Wat is nou het meest fascinerende aan dit thema, dat back on track?
Ja, het fascinerende is denk ik dat je mensen meeneemt in een bepaalde fase van hun eigen leven. Mm. En dat je de herinneringen die iemand heeft, als ik bijvoorbeeld interviews doe met mensen, dan hebben ze bepaalde herinneringen. Maar als ik dan allerlei thema's aansnijd, dan worden die herinneringen breder. Dus ze herinneren zich meer dingen, maar gaan zich ook meer dingen beseffen uit een bepaalde tijd. Waar ze zelf in aanwezig waren. Maar dan zie je ook hoeveel kleppen je opkrijgt om dingen niet te zien.
En dus, kleppen bedoel je?
Nou ja, dat we worden gericht. We worden,
oogkleppen.
Een soort oogkleppen. Ja. We worden door reclame en door de media ontzettend toegespitst op dingen. En dat heeft zijn voordeel. Focus heeft zijn voordeel. Omdat je diepgang krijgt. Maar het betekent ook dat je heel veel dingen niet ziet. En dat selectieproces wat er aan vooraf gaat. Dat is in handen van... Van die media, van die organisaties die erachter zitten. Ik had laatst een gesprek over... Even kijken hoor, dat ging dan over het thema van economische ontwikkelingen. En dan zie je dat steeds minder mensen steeds meer te zeggen hebben over steeds meer mensen. Ja, dat noemen we bezuinigen, dat noemen we in het democratiseringsproces is dat toch een bepaalde richting. Maar dat betekent een toespitsing van macht. Dat betekent dat er steeds meer macht uitgeoefend kan worden op steeds meer mensen. En Your People Back on Track laat zien dat in de loop van de ontwikkelingen dat er een verschuiving is gekomen. Dus in het begin was het open en breed. Had je debatten tussen piraatjes en niet-piraten en het omroepbestel. En in de Tweede Kamer werd het dan officieel besproken. Er is ook een aflevering aangeweid. En langzaam maar zeker zie je dat het vanzelfsprekend is dat we geen inspraak meer hebben. Dat alles op je afkomt en dat je niet meer kan programmeren. En dat het allemaal beslist voor je is. Dat is eigenlijk het verschil. En dat is een van de thema's van het programma. Je maakt dingen zichtbaar die je niet benoemt. Nu benoem ik ze wel, maar in de uitzending behandel ik dat zelf niet.
Mm-mm. Wat je ook zichtbaar maakt zijn portretten, levens van thuis- en daklozen.
Ja, dat is een ontwikkeling die we, mevrouw en ik, samen hebben doorgemaakt. Dat we heel veel mensen hebben bijgestaan die echt in de problemen zaten. En als een soort broer en zus ga je met elkaar om. Uh-huh. En ik heb dat in beeld kunnen brengen, omdat we natuurlijk heel dichtbij waren. Het was niet de reden om met ze op te trekken, maar dat is een bijkomstigheid. Omdat ik fotograaf ben, en kan ik dat ook doen. Maar het ging er vooral om dat we die zorg heeft een onpersoonlijk karakter. En wij gingen als familie met mensen om. Dus we maken de notulen. We spraken met advocaten, met de artsen, met de specialisten, met de mensen in de zorg. En dan worden mensen behandeld volgens voorschriften. En als ze zelf moeten gaan, dan lukt dat niet. Want vaak hebben ze hele slechte communicatieve eigenschappen. Zijn ze niet echt in staat om zichzelf goed te verwoorden. En dat is vaak het punt. Dat is een stukje vorming wat er ontbreekt.
Dus als ik het goed begrijp, hebben jullie die mensen bijgestaan.
Ja.
En van daaruit is het project ontstaan om daar ook een portret over te maken.
Ja, precies.
Oké.
Ja,
je hebt ook het boek, fotoboek bij je.
Ja, dat klopt.
Zullen we er even naar kijken?
Ja, het is voor de luisteraar moeilijk te begrijpen, maar ik kan
maar
wel.
Misschien kan je een foto pakken die aanspreekt.
Ja, dit beeld
ze spreken je natuurlijk allemaal aan.
Ja, dit is, dit is een beeld van iemand die we 5 jaar volgden.
Wat zien we hier?
We zien een man die uiteindelijk terechtkomt in een aanleunwoning.
Mm-hmm.
Maar daarvoor heeft hij 5 jaar op straat geleefd. Hij liep met zware tassen. Hij is oorspronkelijk geboren in Suriname. Hij liep de hele dag met die tassen rond.
Daar zat zijn hele leven in.
Ja, precies. En ja, eigenlijk wel. En hij was in een bepaalde fase. Hij was uit de zorg gekukeld omdat hij dan wel geholpen werd. Op een gegeven moment liet ze hem los en kwam hij weer in de problemen. En
eigenlijk kon hij het niet aan om losgelaten te worden.
Nee. Maar op een gegeven moment liep hij ook op straat dat hij ergens in trammen ging zitten. Of een tram tot de eind halt en dan weer terug. En dan kreeg hij boetes, zo gaat het dan. Maar uiteindelijk liep hij daar rond om zoiets van, het houdt voor mij op. Maar wij beschouwden hem gewoon als onze oom, weet je. Dus we gingen met hem optrekken en over alles regelen. Mensen bellen, artsen bellen van hoe vaak is hij hier geweest. SVB had hem niet meer in het vizier.
Oh.
Dus hij kreeg dat geld
hij
wat
kreeg
er kreeg.
Geen,
nee, dat werd ingenomen AOW. Door schuldeiser, zo gaat het dan. En ze werken het allemaal gewoon mee.
Ja.
Ik deed gewoon het geld uit zo van nou, als ik kreeg. Maar hij had helemaal niks. En dat hebben we allemaal terug kunnen draaien. En uiteindelijk kom je dan wel weer in de reguliere zorg. Of tenminste regulier, ja. En het is adembenemend als je ziet hoe dat dan gaat. En ook als je zijn leven hoort en al die beslissingsmomenten achter elkaar zet en begrijpt van ja. Ik had die beslissing niet zo genomen. En die ook niet, en die ook niet, en die ook niet. Maar toch heb je ze genomen en dan kom je op die weg. En als je die vaardigheden niet hebt om beslissingen te nemen, om te overwegen. Ja, dan ga je al gauw. En er is heel veel om je heen om je dan naar beneden te trekken. Dat gaat heel snel. En dat hebben we heel veel mensen zien overkomen. En bij hem was het heel, heel tekenend echt.
En hoe heb je dan zijn leven in dit beeld kunnen pakken?
Ja, het punt is, hij is nu in het huis waar hij nu kan wonen.
Mm-hmm.
Maar het huis staat ook voor veiligheid en geborgenheid.
Ja.
En dat gevoel, dat kan een huis van steen je niet geven. Maar de zorg gaat ervan uit, van dit is het punt van huis, klaar, punt.
En nu laten we je los.
Ja, hij is wel begeleid. Hij zit wel in een soort instelling. Maar toch is het zo van, je hebt alle materiële zaken die nodig zijn, dus klaar ben je.
Mm-hmm.
Maar het gaat om geestelijke dingen. En dat is natuurlijk waarom zondag ook dat evangelisatieprogramma is. Maar het gaat erom dat hij helemaal niet klaar is. En dat helemaal niet zijn nang is. En van ik ben er. Want hij staat ook in die beelden staat hij te kijken van ja. Hij kijkt uit over de flat tegenover hem.
Ja, ik zie het, ja.
Where do you go today? Wat gaan we doen? Wat is het? En als je van binnen niet blij of gelukkig bent of een perspectief ziet, dan gaat het je niet echt lukken. Maar hij is wel veilig in die zin dat hem niks zal overkomen.
Oké. Okay. We gaan weer naar een nummer van jou luisteren. Oh nee, dit is... Een quote.
Oh ja, dat is van mijn vader.
Van jouw vader.
Ja, mijn vader, mijn vader is van Molukse komaf en hij overleed vorig jaar in november. En hij sprak ons vaak toe over de hele zaak. Hij kende alle mensen, alle namen, alle herinneringen. En dat deelde hij voortdurend met ons. Dus we hebben heel veel opgeslagen in ons hoofd. Maar ook vooral zijn pijn. Want hij is niet in zijn leven in een positie gekomen dat hij het kon vergeten.
Nee.
Weet je? Dat is het. En dat vertelt hij in dit stuk. Probeert hij ons te vertellen. Ja, het is de loops geweest. Het is niet echt een speech.
Nee,
maar
okay. Dat
hebben we toen een keer opgenomen toen hij bij ons was. En dat vertelt hij over hoe volgens hem het leven eruit ziet.
Laten we luisteren.
Er zijn drie pijlers in het leven van een mens die hij doormaakt. Hè? Mm-hmm. Momenten die een mens doormaakt. En dat is namelijk dat hij geboren wordt. Dat hij een huwelijk aangaat. En dat hij sterft. Mm-hmm. Nou, voor deze drie rituelen, als je dat als een ritueel ziet, als een gebeurtenis ziet, ja, dat zijn voor mij dingen waar je even bij stil moet staan. Met andere woorden, sta even bij stil en denk even hierover na. Dat is alles. En
heeft u het bij...
wil je in dat beeld je leven doormaken, dan zou je of wel of niet. Dat maakt elke mens zelf uit of wat. Maar dan kom ik weer terug en dan zeg ik, naast dit gebeuren is er een wet dat is nu van kracht al eeuwen oud. Dat de natuur zegt, actie is reactie. En als je zegt, de natuur, wie is de natuur? De Almachtige, de Schepper, of hoe je dat wil invullen, hier heb je het. Maar uit een hele andere hoek gezien. He? Actie is reactie. En na die reactie zal je ook, na die actie zal je ook een reactie verwachten. Absoluut.
Paese mio che stai sulla collina, disteso come un vecchio addormentato, la noia, l'abbandono, il niente son la tua malattia. Paese mio ti lascio, io vado via. Che sarà, che sarà, che sarà? Che sarà della mia vita, chi lo sa? So far tutto o forse niente, da domani se vedrà. Che sarà, sarà quel che sarà. Gli amici miei son quasi tutti via. Ma tutto passa, tutto se ne va. Che sarà, che sarà, che sarà, che sarà della mia vita, chi lo sa. Con me porti alla chitarra se la notte piangerò di una niña di paese suonerò. Bacio sulla bocca che fu la fonte del mio primo amore.
Dit gedicht schreef ik voor mijn vader vorig jaar toen hij overleed. In de nacht na zijn sterven. Ik moet...
Paese mio che stai sulla collina.
Lukt dat?
Ik ben hem even... laat maar even... Ik vind hem. Ik vind...
Paese mio ti lascio, io vado via. Che sarà della mia vita, chi lo sa. So far tutto o forse niente, da domani se vedrà. Che sarà, sarà quel che sarà. Gli amici miei son quasi tutti via, e gli altri partiranno dopo me. Peccato perché stavo bene in loro compagnia, ma tutto passa, tutto se ne va. Che sarà? Che sarà della mia vita, chi lo sa. Con me porti alla chitarra e se la notte piangerò, di una linea di paese suonerò. Amore mio, ti bacio sulla bocca.
Dit is het gedicht wat ik schreef voor mijn vader na zijn overlijden. Zelf heeft hij de pijn nooit kunnen verwerken van de Molukse tijd. En dit is wat ik voelde in mijn hart. Wees niet bedroefd, de pijn zal niet zomaar in een ogenblik veranderen. Toch had ik ergens gehoopt dat wij in een oogwenk bevrijd zouden worden. Je ziet niet dat mijn ogen voor je hebben gehuild. Je ziet niet dat ik zonder jou niet meer zou kunnen leven. Maar wat is het waard om mij te volgen als het einde nadert? Ik heb mijn lijden gedragen. Je hield mij in je hand als een stuk papier zonder woorden. Alsof ik zonder doel mijn levenspad volgde. Je houdt mij in je handen, in jouw handen mijn verhaal. Ik heb alles gedaan om onze liefde niet te verliezen. Weet hoe kostbaar de tijd is. Onze wereld, onze liefde. Als het leven in de mens wordt ontkend, dan verwondt het hart. Zij die mij wilden laten rennen voor hun doel. Zij die mij in een strijd wierpen die niet de mijne was. Ondanks dit alles kon ik wegdromen in mijn liefde. Wat was mijn leven waard zonder jou? Een gedicht van Peter Habibuur voor mijn vader, Frederik Johannes Habibuur.
Dankjewel. Wat mooi.
Ja, het is me gelukt.
Ja.
Ik was even kwijt. Ik zat op de server en opeens was hij onderbroken. Maar het was ook goed om dat nummer te horen. Want Kesera was het nummer wat hij dan draaide. Dat was zijn lievelingsnummer. Met nog een paar nummers. Maar dat nummer draaide hij als er verzoening nodig was.
Mm-hmm.
Hij vond het zo belangrijk. En ook vooral in de familie van mijn moeder. Mijn moeder was een Hollandse vrouw. Of ze is een Hollandse vrouw. En ook als er daar in die familie problemen waren. Dan belde hij mij als de eerste zoon altijd het eerste op. En dan zei hij, met die oom gaat het niet goed. Zoek hem op, bekijk hem. Hij beschouwde haar familie als zijn familie. En zijn familie was sowieso een eenheid. Dat alles wat er maar gebeurde. We kregen het altijd te weten. En hij liet me alles uitvoerig weten. Hoe het was met mensen. En wie familie was van wie. En broer van wie. En wat zijn opleiding was. En zijn zus, hoe zijn zus. Alles wist hij.
Ja, en, je vader was een verbinder.
Ja, absoluut. Absoluut een verbinder. En dat heeft ons meegegeven. En het gekke was toen hij overleden was. Dan, je hebt altijd het gevoel. Ik ga nog met je praten. En ik ga het uitleggen. Ik ga vragen wat ik wil weten. En uiteindelijk opeens is hij weg. En dan heb je nog heel veel vragen. Maar het vreemde is dat ik op de een of andere manier toch heel veel antwoorden heb gekregen in die nacht. Alsof hij door me sprak. Ik werd als een klein jongetje in de Blauwvoetstraat woonde ik in Amsterdam-West. En we waren Indische families en veel Hollandse families. En we waren de minderheid, maar wel heel sterk. Mm-hmm. En ik kreeg van mijn vader een autoped, een AWB autoped, geel met zwart. En toen hij overleed in die nacht daarna, geloof ik, droomde ik dat ik door de stad vloog. Dat ik naar alle musea ging en heel succesvol was.
Met die autoped.
Toen keek ik naar beneden en streek op die autoped.
Ah.
ik zat op die autopet. Ja. Dat beeld kreeg ik terug.
Ja.
Toen dacht ik, ja pa, ik snap wat je wilde wel.
Ja.
Dat het goed met ons ging. Want het punt was, hij was bang dat we succesvol werden. Leek het wel, omdat succes in die tijd betekende groei. En groei moest onderdrukt worden. Dus alles wat boven het veld uitkwam, dat moest direct worden onderdrukt. Want je zat in een gevangen situatie. Het was een militaire situatie. Ook dat hij zich bang maakte over ziektes en infecties. Omdat natuurlijk in het leger een uitbraak van een ziekte betekent. Mm-hmm. Ja. Mankracht verliezen. Ja. Maar goed, heel dwangmatig was het. Maar toch, dat die creatieve processen vaak werden verhinderd. Omdat hij bang was dat je dan helemaal jezelf zou worden. Of boven alles uitstak en dan heel succesvol werd. Dus dat is eigenlijk iets wat onbedoeld doorwerkte. En dat was een remmende werking. Maar zo bedoelde hij het niet. Het was zijn angst.
Ja, mooi. Je hebt nog een nummer.
Oh, ja.
Die heb je niet echt geëdit, hè? Dat is een nummer gezongen door onder andere jouw vrouw.
Ja, dat werd gezongen tijdens de crematie. Of daarna, daarvoor dus eigenlijk, bij de uitvaart. En dat zongen ze in het Nederlands en in het Molux.
Ja.
En dat was het laatste liedje wat we ten gehoor brachten toen.
Ja, heel mooi Veilig in Jezus' armen gezongen door Saar en Emmanuel.
Ja, echt is heel mooi. Ze prachtig. Deden het op de avond voor de crematie, of twee avonden ervoor. Dat ze bij ons logeerden. Saar logeerde bij ons. We zijn zo'n beetje, lijkt wel dat we bij het einde zijn. Hè?
Ik denk het wel. Er is ons nog 4 minuten. Ja,
dan moeten we even kort.
Precies. Hey,
Ik zal nog, mag ik iets vertellen over de uitzendingen? Oké, IBOT Radio zendt uit zaterdag van 4 tot 8 en zondag van 5 tot 8. De eerste uitzending zal waarschijnlijk weer eind juli zijn, maar volg ons op IBOT Radio Amsterdam. YPBOT Amsterdam. IBOT Radio Amsterdam op Twitter. Want daar zijn alle beelden, alle actuele ontwikkelingen worden daar geschetst. En er wordt ook de website gelanceerd. Die kun je daar op een link vinden. Maar die website die is even uit de lucht, want er komen nieuwe zaken in. Dus dat is eigenlijk heel in het kort. Ik moest nog iets vertellen, zei je?
Het fotoboek. Stel mensen willen...
Ja. Peter Habibu, ik ben met een nieuw fotoboek bezig. En komen er nog meer. Als je ons op IBOT Radio Twitter, als je ons daar volgt, dan komen ook dit soort dingen allemaal voorbij. Okay. Het is nog geen website. Er is wel een Peter Habibu website aan de gang, maar die is ook nog niet klaar. Want we zijn in transitie eigenlijk. Dus peterhbbo.nl, die is er ook, maar die is nog niet klaar. Maar die komt in IBOT Radio Amsterdam. Dat is de Twitter-account. En daar vind je alles op dit moment.
Oké. Okay. En kun je al een tipje van de sluier doen voor de volgende uitzending eind juli? Of is dat nog
waarschijnlijk,
op de embargo?
Ja, nee, ik denk dat het over gaat het over 1974, het jaar waarin Wim Sonneveld overleed en Duisenberg de president van Financiën was. En later de president van de Nederlandse Bank zou worden. En alle ontwikkelingen daaromtrent. En veel muziek, veel hits uit die tijd. Dus dat is het eerste jaar wat we nu in de maak hebben. En zo gaan we dan zeg maar verder door in de jaren 70 op zaterdagen van 4 tot 8. Dus volg ons op IBOT, want daarin dan geven we aan wanneer de uitzending weer begint. Want het zal niet volgende week nog zijn.
En we gaan zeker luisteren.
Dat is leuk.
We zijn inderdaad aan het einde gekomen van deze uitzending. Hè, en het mooie gesprek. Dankjewel Peter voor het mooie gesprek. Het programma werd gemaakt door Renate Hanog en mijzelf Jane Ayal. En techniek was in handen van Henry Kainama. En volgende week zondag dan sluit het programma Bonkoes het radioseizoen alweer af. En na de zomer zijn wij weer terug. En we gaan eruit met, even kijken, Arasisa Sisa Suara van Ebit G. Ade. Oké, iedereen een hele mooie zomer toegewenst. Amato!
Ada budi yang masih jadi bertarung serentak berkumpul bola-bola hati. Ia terus